Hallo, ik ben Marieke Hendricks. Moeder, ondernemer, mens en kankerpatiënt. Oei, die laatste hakt erin, hè? Maar geen zorgen hoor, het is maar schildklierkanker. En dat is dus wel echt kloten, maar niet dodelijk. Je hoort in deze podcast alle tegenstrijdigheden, mijn te maken keuzes, mijn twijfels en uiteraard ook mijn positieve kijk op dit alles. Opgenomen van mijn twee jongens, maar aangezien het een zeldzame vorm van kanker is, wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt. Of gewoon omdat je me wil steunen. Mama heeft au. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is.
Hey jongens. Nou, ik kom alweer eerder op de lijn dan dat ik had gedacht, had gehoopt. Want gisteren was een bijzonder enerverende dag. Het is nu donderdag en aanstaande dinsdag zou ik eigenlijk naar de jodiumkamer gaan voor de start van de behandeling. Vanmorgen zou ik eigenlijk naar het ziekenhuis toe gaan voor de eerste afspraken, bloedprikken en uitleg. Maar ja, aan die twee keer eigenlijk hoor je al wel dat het niet is wat gaat gebeuren. Een tijdje geleden was ik gebeld dat de jodiumkamer niet op maandag begon, maar op dinsdag, omdat ze leveringsproblemen hadden. En dat telefoontje kwam nadat ik zelf twee keer gebeld had om te vragen of het wel doorging door corona en de strengere lockdown. Dus toen vond ik het wel komisch dat ik gebeld werd en dat ze zei, nou, we gaan het uitstellen, maar het wordt maar één dag. En toen dacht ik, oh, nou ja, het zal wel. Het kan niet binnenkomen op maandag of het komt in de loop van maandag binnen, dus dan doen ze het op dinsdag voor de zekerheid. Maar dat verhaal zat er iets anders in elkaar. Ze kunnen het gewoon helemaal niet leveren. Ik moet een jodiumpil slikken en daar zit van alles in natuurlijk. Er zitten allerlei hulpstoffen in, waaronder radioactief jodium, wat het hoofdbestanddeel is. En een van de grondstoffen, ik weet niet precies wat, die is niet leverbaar voor de fabrikant. En er zijn maar een paar leveranciers in Nederland die het maken. Die leveren dat dan aan het ziekenhuis. En iedereen heeft hier last van. Alle leveranciers hebben er last van. En dus ook alle ziekenhuizen hebben hier last van. En ik heb er last van. Want ik was al anderhalve week zonder medicijnen. Ik was net een paar dagen begonnen met het jodiumdieet. Waar ik overigens niet heel goed in was. Maar waar ik wel heel erg hard mijn best voor deed. En het is allemaal voor niks. Het gaat gewoon niet door. En ik voel me nu echt zo kloten. Gisteren belde die mevrouw. En nou, ik had haar dus al een paar keer eerder aan de telefoon gehad. En het is een heel lief, fijn mens. En ze denkt mee en ze maakt grapjes. En ze is ontzettend Twents. Dus vind ik ook een gezellige Twentse om naar te luisteren. Vind ik altijd wel heel erg leuk. Maar ze belde en ze zei, ik heb niet zo heel goed nieuws. De jodiumpillen zijn er niet. We kunnen je niet verwelkomen dinsdag. En toen werd ik eerst heel boos. Met ja, hoezo? Je kan het niet krijgen. Dan bel je toch gewoon iemand anders op. Of je regelt het uit een ander ziekenhuis. Of weet ik veel. Je regelt het maar. En toen zei ik, sorry, ik weet dat ik niet boos moet zijn op jou. Je kan er ook niks aan doen. Maar, hè, Jezus. En, maar daar reageert ze ook echt perfect op. Dat ze zegt van, nou ja, ik snap dat je boos bent. Natuurlijk ben je boos. Dit is ook hartstikke heftig en ingrijpend. Dus, kom maar door. En daarna begon ik heel erg te huilen aan de telefoon. Dat ik zei van, ja, uitstellen, dat heb je lekker bedacht. Maar hoe dan? Ik heb net alles geregeld. Met de opvang, met een vakantiehuisje, met mijn werk. En we konden het zo doen. Er zit natuurlijk ook een rekensommetje achter met hoe lang kun je werk uitstellen en hoe lang kunnen wij dat leiden. Hoe lang kunnen wij leven zonder dat ik werk. En dan gaan we het weer uitstellen en dan wordt het weer later. En dan moet ik mijn opdrachtgevers weer zeggen dat de afspraken die we gemaakt hadden niet door kunnen gaan. En iedereen zal vast en zeker begripvol zijn hoor, want iedereen is dat tot nu toe altijd geweest en ik denk dat waarschijnlijk ik de strengste ben geweest van allemaal voor mij in plaats van mijn opdrachtgevers. Maar ik ben er ook wel gewoon een keertje klaar mee. met elke keer weer het gesprek aan moeten gaan met alles en iedereen. En elke keer weer alles moeten regelen. En elke keer weer mezelf weer bij elkaar moeten rapen na overspoeld te zijn met alle emoties. Dus ja, het is echt zo ontzettend kloten. Echt kloten. Dus ja, ik ben boos op haar geweest. Ik ben heel verdrietig geweest. Ik heb gehuild. Ik heb geprobeerd het op allerlei manieren op te lossen. En het lukt me gewoon niet. En het lukt haar niet. En ze zei op een vriendelijke toon ook van, ja, maar ik heb natuurlijk alles al geprobeerd. Het is niet dat ik je gewoon bel met een tegenslag. We weten gewoon echt niet hoe we het moeten doen. En het, ja, het is er gewoon niet. Ik kan het niet uit andere ziekenhuizen halen, want zij hebben ook tekort. Ik kan het niet uit andere landen halen, want die leveringscontracten hebben we niet. En hoogstwaarschijnlijk is het zo dat als er in Nederland een leveringsprobleem is vanwege grondstoffen, dat het in andere landen in Europa ook zo is. Ik heb vandaag met mijn zorgverzekeraar gebeld en gevraagd of zij het verhaal een beetje kunnen verifiëren, zeg maar, of het ook echt klopt, of dat dit gewoon, nou ja, misschien heeft ze heel erg de best gedaan, maar was het de best niet goed genoeg. Maar de zorgverzekeraar zei van, nou, dit klinkt wel plausibel en wij kunnen bij andere ziekenhuizen niet kijken naar hun voorraden, omdat deze pillen op maat per patiënt gemaakt worden en ook echt per één besteld worden. En ik heb hun gevraagd of het misschien mogelijk is dat ik in het buitenland behandeld word. Ik woon in Enschede. Ik piep even de grens over en ik ga naar Duitsland, als het daar wel is. Maar als ik daarvoor kies, dan betekent het dat ik in Nederland niet meer behandeld word voor dit stukje. En dat ik in Nederland van de wachtlijsten afga en dat ik dus in Duitsland volledig behandeld moet worden. Dan heb ik in Duitsland natuurlijk opnieuw voorgesprekken. Moet ik daar bloed prikken? Moeten zij opnieuw een anamnese doen? En ze zullen vast wel geloven dat ik kanker heb, zeg maar. Dat hoeven ze vast niet opnieuw vast te stellen. Maar wel wat mijn waarden zijn en hoe het gaat en hun werkwijzes. Maar dan kun je nog in Enschede wonen. Ik versta ze niet, hoor, die Duitsers. ik heb echt een talendeuk. Ik snap daar echt helemaal niks van, talen. En ik ben op een magische wijze ben ik vloeiend in Engels. En klinkt het ook echt heel netjes en posh. Maar als het Duits is, of als het Frans is, of Spaans is, of verzin het maar welke taal het is, dan ben ik al trots als ik dank je wel kan zeggen. Dus nee, naar Duitsland gaan voor een volledige behandeling, dat voelt voor mij niet als een optie. Ik dacht, ach weet je, ik ga gewoon die jodiumkamer in, ik zit daar toch in mijn eentje. Daar kom ik nog wel uit met een beetje handen en voeten. Maar als ik daar echt geholpen moet worden door artsen en artsen moet spreken, dan voel ik me daar echt niet prettig bij. Dat wil ik niet. Dus dan zou België overblijven, stel dat ze het daar wel zouden hebben. Maar dan moet ik naar België. Ik was juist zo blij dat ik een vakantiehuisje had bij een natuurgebied van Enschede, zodat ik dicht bij huis was en dat ik in ieder geval fysiek nog in de buurt ben. Dus, nou ja. Goed. België is in ieder geval één van de kaarten, één van de opties die er eventueel misschien zou kunnen zijn als ze daar geen leveringsproblemen hebben. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat we gewoon in Nederland op de wachtlijst komen. En dan zeggen ze, dan ben ik op 15 februari aan de beurt, dat is over een maand. En dan zou je denken, nou Marieke, wat zeur je dan? Dat is over een maand, dat maakt toch niet zoveel uit? Dat klopt. Maar die mevrouw zei ook, en ik ben erg blij dat ze hier eerlijk over was. Ze zei, ik kan je op de lijst zetten voor maandag 15 februari. Dan gaan we voor die tijd alles regelen. Maar je moet opnieuw 2 weken stoppen met je medicijnen. Je moet opnieuw op jodiumdieet. En we kunnen pas kort van tevoren zeggen of de levering ook echt doorgaat. Want onze leveranciers geven ons geen leveringszekerheid. En dat is een onzekerheid waar ik heel slecht mee om kan gaan. Want het heeft zoveel impact voor ons gezin. Als dit een operatie is die uitgesteld wordt door corona, dan zou ik dat best heel goed kunnen handelen. En dan zou ik zeggen, weet je wat, ik wil het, zet mij maar op de spoedlijst en kijk mij maar of je er tussendoor kan piepen. En dan ben ik er 1,5 week lig ik eruit. Maar dat is oké. Okay. Ik ben de meeste tijd ben ik thuis. Daarvoor is niet zo heel gek veel wat je regelen moet. Maar hierbij moeten we de opvang weer regelen terwijl ze wachtlijsten hebben. We moeten ons vakantiehuisje weer regelen, maar met de slag om de arm dat het misschien niet doorgaat. En ik moet met mijn werk ook regelen. Maar dan kan ik en de 2 weken daarvoor niet werken omdat ik zonder medicijnen ben. Ik kan de week dat ik in het ziekenhuis ben niet werken. En die 2 weken daarna kan ik ook niet werken omdat ik niet weet of ik wel of niet bij mensen in de buurt mag zijn. En ja, dat werkt niet. Zo gaat het niet. Het is echt een afspraak van niks. Mede ook omdat het voelt alsof ze me opnieuw gaan afschepen. Op het laatste moment. Dus dat is allemaal echt super kloten. Dus die opties hebben we. En dan is er ook nog de optie, en die heeft het ziekenhuis natuurlijk niet gezegd, maar die zeggen Dolf en ik tegen elkaar. We hebben ook de optie om de jodiumkamer niet te doen. En ik laat bewust even een wat langere stilte vallen, want ik kan me voorstellen dat een hele hoop mensen daar heel erg van schrikken. We hebben hiervoor, heb ik al heel serieus overwogen of ik me überhaupt wel wilde laten opereren voor een 2e keer. Of ik het niet goed genoeg vond dat alleen mijn linker schildklier eruit was waar de kanker in zat en dat ik de rechter schildklier liet zitten. En dat we het vanaf daar wel zouden monitoren. Want in Nederland ben ik totaal geen grensgeval. In Nederland zeggen ze, als je tumor groter is dan 1 centimeter, dan jassen we alles eruit en je gaat naar de jodiumkamer. Maar als ik in Amerika zou zijn, dan zou ik een twijfelgeval zijn. Daar is 4 centimeter de twijfel. En ik weet niet of ik 3,8 of 4,2 centimeter was. Maar zo rond de 4 centimeter ben je in een twijfelgeval. Dus dat was voor mij al iets dat ik dacht van oké, dan ga ik heel goed uitzoeken waarom in Nederland de grens ligt op 1 centimeter. Wat de gevolgen zijn en wat betekent het dan als ik onder controle sta en hoe werkt het dan en hoe doen ze dat dan. Nou, alles bij elkaar genomen had ik uiteindelijk de beslissing genomen. Ik wil toch heel graag volledig behandeld worden volgens de gewone protocollen die we hebben in Nederland, zodat ik een tumormarker heb en zodat er dus op papier gezegd kan worden, we hebben er naar gekeken, Marieke, en je hebt geen kanker meer in je lijf. En daar zal ik ook even iets meer uitleggen over die tumormarker. Want er zijn natuurlijk 100.000 verschillende soorten kanker en elke kanker heeft zo zijn eigen eigenschappen. En wat het vervelende is van schildklierkanker, schildklierkanker heeft eigenlijk geen tumormarkers. Er is niet te zien in je bloed of er kankercellen zijn. Daarom doen ze die echo, daarom doen ze die punctie, en voor mij omdat de punctie onduidelijk was, de operatie om vast te stellen wat het is. Dus als ik mijn rechterhelft van de schildklier erin zou laten zitten, dan is niet vast te stellen of de waardes die in mijn bloed zitten, of dat schildklierwaardes zijn of schildklierkankerwaardes zijn. Op dit moment heb ik geen schildklier meer. En als ze nu bloed gaan prikken, dan kijken ze naar 3 waardes. Ze kijken naar, laat ik even de 2 belangrijke waarden uitpikken. Ze kijken naar hoe mijn medicijnen aanslaan. Laten we zeggen de chemische schildklierwaarde. En ze kijken naar mijn schildklierwaardes als in de hoeveelheid natuurlijke schildklier die nog in mijn lichaam zit. En dat zijn 2 verschillende waardes. Dus bij de een kijken ze van oké, moeten we je medicijnen aanpassen? En bij die ander kijken ze van oké, moeten we ons zorgen maken omdat er celletjes teruggekomen zijn? En celletjes teruggekomen zijn of cellen vermeerderd zijn. Ik denk dat dat fysiologisch een betere uitspraak is, maar goed. Gisteren wilde ik natuurlijk direct bellen met mijn eigen internist om het ook hierover te hebben van oké, we gaan de jodiumkamer uitstellen. Maar wat betekent dat voor het verloop van mijn ziekte? Is dit eng? Is dit erg? Komt het goed? Hoe lang de tijd kunnen we dit uitstellen dan? Hoe werkt dat? Dat soort vragen. Maar dokter Powell zelf, die was niet aanwezig of die had dingen, geen idee. Dus die was telefonisch niet beschikbaar. Maar ik zeg oké, maar ik wil wel dringend vandaag iemand spreken, want ik slik nu ook geen medicijnen. En ik zou het wel heel chill vinden als ik daar vandaag weer mee kan beginnen. Dat doe ik liever niet op eigen houtje. Dus ik heb een andere endocrinoloog gesproken. En nieuwe specialist, net andere woorden. En hij kent mij verder niet, dus hij moest even mijn dossier doorscannen op het moment dat wij met elkaar telefonisch in gesprek waren. En hij zei op een gegeven moment de woorden, en ik zie dat je geen natuurlijk schildklierhormoon meer in je lichaam hebt. En toen zei ik, geen. ik heb de bloedwaardes met dokter Pauwels doorgesproken. En zij noemde een waarde van kleiner dan 0,2. En hij zei, ja, dat klopt, dat zie ik hier ook staan. Maar kleiner dan 0,2 betekent dat het zo weinig is dat het niet meer meetbaar is. Dus wij kunnen voor jou geen waarde eraan geven hoeveel natuurlijke schildkliercellen jij nog in je lichaam hebt, omdat het er zo ontzettend weinig zijn. En dokter Pauwels had het al gezegd en hij zegt, nou, wat ik nu zo snel even zie, ben ik het daar wel mee eens. De kans is bijzonder klein dat ik uitzaaiingen heb, omdat die waarde zo ontzettend laag is. En hij zegt ook, maar we kunnen dus niet zien of ze er nog zijn of niet. En we kunnen ook niet zien als ze er zijn, of het gewone schildkliercellen zijn van je schildklier die overgebleven zijn, of dat het kankercellen zijn die achtergebleven zijn. Maar gewone schildkliercellen kunnen zich niet en nooit meer delen, zelfstandig. Schildklierkankercellen kunnen dat nog wel. Dus als mijn waarde ineens gaat stijgen en hij wordt wel meetbaar, dan is dat natuurlijk een rode vlag. Dan moeten we goed gaan opletten en kijken, wat is dat dan? En nou ja, dan ga je de malle molen weer in. Dus, dachten Dolf en ik, maar wat nou als ik me helemaal niet door de jodiumkamer laat behandelen en we gewoon mijn bloed gaan prikken? Dat we elke maand, elke dag, elk kwartaal, weet ik veel wat erin verstandig is, bloed prikken en gaan kijken van, nou, oké, blijft die nog steeds onmeetbaar? En kunnen we misschien dat gewoon een jaar doen en dan na een jaar weer kijken van, oké, gaan we dan de jodiumkamer in of geloven we het wel en blijven we dit gewoon doen? Blijf ik op deze manier onder controle? Want de aanname die ik doe, en ik weet dat nog niet, ik moet dus nog met heel veel mensen praten, maar de aanname die ik doe is dat ik straks, als het regulier gelopen had, dan was ik de jodiumkamer ingegaan en daarna gaan ze periodiek mijn bloed controleren om te kijken naar die waarde, of hij nog steeds onmeetbaar blijft. Maar hij is al onmeetbaar. Dus ja, ik snap dat de jodiumkamer het zekere voor het onzekere is. Dat snap ik. En in een gewone situatie had ik het ook graag gedaan. En als je iets doet, dan doe je het goed. Daar ben ik wel van. Maar het voelt nu zo niet als iets goeds, de jodiumkamer. Hij brengt zoveel onzekerheid met zich mee en zoveel gedoe en zwaarte en druk voor ons als gezin, dat ik het niet wil. Dat het niet prettig voelt. Dat het niet voelt als een weg van de minste weerstand. Dus ja, dat, dat is mijn vandaag en gisteren. En gisteren belde die mevrouw om 11:30. Mijn schoonmoeder zou hier zijn om 1:00. Sowieso zou ze er al zijn. Omdat wij een paar hele slechte nachten achter de rug hebben met Jelle die om 1:04 wakker wordt en Sietse die ook wakker wordt, allebei. En Sietse heeft een pseudokroepaanval gehad. Dat is, heel erg benauwd en hij blaft dan echt als een zeehond. Hij hoest niet meer, maar hij blaft echt. En dat is voor hem echt even heel erg spannend. En Dolf vond het ook even heel erg spannend. En ik denk dat als wij in een gewone situatie geweest waren, als dit een jaar geleden gebeurd was bijvoorbeeld, dat hij zich veel minder zorgen gemaakt had. Maar er is nu zoveel aan de hand dat dat soort dingen ook heel zwaar wegen en enger zijn. En dat je eerder naar de telefoon grijpt van, nou, ik bel maar even de huisartsenpost, zeker voor het onzekere. En uiteindelijk kwamen we er dus met heel veel googelen achter van, oké, maar dit past bij alle symptomen die hij heeft. Nou, dat is echt heel vervelend, maar dat komt wel goed. Sorry. Ik hoor nu mijn woorden en ik bedenk me dat ze dat in het begin ook tegen mij zeiden. Oh, maar goed, dat was een beetje andere orde, gelukkig. Pseudogroep is iets wat een hele hoop kindjes krijgen. Dat is niet een zeldzame vorm van een zeldzame vorm van kanker. Jongens, ik ben het gewoon zo zat. Ik ben gewoon zo moe. En ik heb mezelf weer bij elkaar geraapt in de zin van dat ik niet meer in een hoekje lig te huilen. Maar ik ben zo moe. En ik heb er zo geen zin in. En mijn schoonmoeder die had gezegd, stuur me maar een appje als jullie weer een slechte nacht hebben. En dan ben ik er morgen vroeg weer. En dan Kun jij weer even terug naar bed, Marieke? Kan Dolf gewoon gaan werken? En dan ben ik wel even gezellig met de kinderen in de ochtend. En dan in de middag lossen we elkaar weer af. En dan ga jij lekker met de kinderen zijn. En dan slapen ze meer. Dus dan is het een hele rustige dag. Dus dat hebben we vandaag gedaan. Dat is heel fijn. En ik ben nu nog maar net met de kinderen nog helemaal niet zo heel erg lang. Maar ik ben nog niet... Zelfs die arme Jelle moet het ontgelden. En dat is toch de makkelijkste, leukste baby die er is. Dus ik had gewoon in mijn hoofd dat hij om 1:30 wel weer wilde slapen. En dat werd dan pas 3 uur. En die 1,5 uur vind ik dan ineens echt heel lang. En dat vind ik heel irritant. En hij had gepoept en hij zat... Ik overdrijf dit niet. Zijn linkerbeen zat tot verder dan zijn kuit, bijna tot aan zijn enkel, vol met poep, omdat het de verkeerde kant op schoot. Oké, sorry. Ik zal niet te veel van dit soort omschrijvingen geven. Ik snap dat niet iedereen er zin in heeft. Maar dat was al de... Mijn schoonmoeder ging om 10 voor 1 weg. Ze had hem toen net een schoon pakje aangedaan. Omdat daarvoor al ongeveer zo'n luier was. Veel minder extreem. En ik ga met hem eten. Om 10:01 gingen we lunchen. En hij drukte die eruit. En toen kon hij dus opnieuw een heel schoon pak aan. Dus ik had het gewoon even gehad. En Jelle die... Die blijft dan niet liggen op het aankleedkussen. Die wil gewoon heel graag de wereld ontdekken. En die ziet dan dat mandje met al die luiers. En die denkt, nou, dat is toch hartstikke leuk. Ik wil gewoon al die luiers omkeren. En hij wil sowieso altijd alleen maar op zijn buik zijn en niet op zijn rug liggen. Dus de hele luier verschonen, dit vindt hij maar gewoon, nou, moet toch ook gewoon op mijn buik kunnen, terwijl ik rondkruip. Ja, en daar word ik dan een beetje chagrijnig van. Ik denk, nou, ik heb nou 2 keer gezegd dat ik op je rug moet blijven liggen. Blijf dan gewoon liggen. En dan word je een beetje chagrijnig en dan ga je... boos doen. Maar ja, kan hij er wat aan doen? Hij wil gewoon omdraaien. Dus dat is... Daarom merk ik wel dat ik echt niet mezelf ben deze dag. En ik loop een beetje als een zombie rond. Want ik... ben moe. Ben er klaar mee. Het voelt alsof... Ja, ik weet niet hoe het voelt. Dat is het probleem. Ik weet niet hoe het voelt. Ik weet niet hoe ik me voel en ik heb ook niet de krachten om daarachter te komen en om daar wat mee te doen. Ik wil gewoon weg, verstoppen. Niet meer hier zijn. Niet meer dit hebben. Maar ja, is ook weer zo onhandig. Met 2 kleine kinderen die straks wakker worden. En die dan graag weer wat zouden willen eten. Of überhaupt het bed krijgen. Dus ja. En waar moet ik heen dan? Ik kan wel gaan autorijden. Maar dat is het enige wat open is. Ik kan niet eens naar de kroeg met de bezatten. Dus ja. Het is stom. Het is heel, 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 heel stom. Voor nu gaan we met heel veel artsen weer in gesprek. Of heel veel, maar in ieder geval mijn eigen dokter Pauwels, de internist en de crinoloog. Ik ga nog met een nucleair geneeskundige in gesprek om te kijken van nou, hoe zit het allemaal, hoe werkt het nou? Een van de opties trouwens die we ook nog zelf bedacht hebben is, kunnen we het dan niet zo doen dat jullie wel de onderzoeken doen bij me, dat je weet welke pil je bestellen moet? En dat je me gewoon belt als je binnen is. En dat ik dan per direct stop met de medicijnen en dat ik het dan regel. Maar ik weet niet hoe lang dat soort medicijnen houdbaar zijn. Het is natuurlijk radioactief en hoe lang dat bouwt af, dat degradeert, hoe noem je dat? Dat wordt minder werkzaam. Ik weet niet hoe snel dat gaat. En we gaan maar op onderzoek uit wat onze opties zijn. En als we die opties duidelijk hebben en we weten welke kaarten waar zijn en wat klopt en wat onze aannames zijn dat niet klopte, dan weten we welke beslissing we kunnen nemen. En dan zien we dan wel weer. Voor nu kunnen we nog niet zoveel, want het ziekenhuis moet eerst even in gesprek gaan met zichzelf, of althans de secretaresse met dokter Pauwels, of ze me wel willen zien voor een fysieke afspraak, of dat het telefonisch moet. Nou, ik kan je wel vertellen als deze mevrouw me zegt dat het telefonisch gaat, dat ik het daar niet mee eens ben. Ik vind dat dit gesprek wat we gaan voeren over wel of geen behandeling doen, voor mijn kankerbehandeling het verdient om fysiek met elkaar in gesprek te zijn, nadat zij de levering hebben verkloot. En ik snap dat dokter Pauwels daar helemaal geen enkele verantwoordelijkheid in heeft, maar nou ja, het is nu maar gewoon wel even haar probleem. Daar heeft ze maar even mee te dealen en ja. En ja. Iemand vroeg mij, doe je het niet uit boosheid dat je zegt dat je geen behandeling wil, dat je die laatste, dat je de jodiumkamer wil overslaan? Nee, dat doe ik echt niet. Maar dit soort uitspraken met ja, joejoe, ik ga heus wel bij jou op kantoor zitten, die komen wel volledig voort uit boosheid. Dus daar denk ik morgen of maandag misschien wel iets genuanceerder over. Maar op dit moment nog even niet. En als er andere mensen zijn om me heen, dan kan ik daarmee best functioneren en sociaal en vriendelijk zijn. Maar als er ook maar iets anders is dan dat ik verwacht of iets anders is dan dat ik wil, dan word ik onverschillig of boos of, nou ja, word ik ook niet leuk. Dus dat is een beetje mijn vorm van chagrijnig zijn. Dat is altijd mijn vorm van chagrijnig zijn. Dat ik lijk aan de buitenkant best oké en leuk, maar zodra er iets verkeerd gaat, in mijn ogen dan, dan merk ik dan wel de ander het zeker. Dus ja. Ik ben heel blij dat ik weer mag beginnen met de medicijnen, want dat merk ik echt gelijk. Ik voel me gelijk alweer een stuk beter, dus dat is fijn. Ik ben er nog niet, maar dit zijn weer diezelfde medicijnen die ik nu slik als waar ik hiervoor een te snelle hartslag van kreeg en een beetje ADHD. Dus ik heb iets om naar uit te kijken. En ja, ik weet het niet, jongens. Oh ja. Ik wilde dus zeggen dat ik iets minder vergeetachtig ben. Nou, dat is misschien niet geheel geloofwaardig. Maar wat ik... nou ja, zoals u zojuist hebt gehoord, is deze aflevering nu ook gelijk online gekomen. Net als de vorige aflevering waarin ik zei dat ik deze week geen aflevering online kon zetten. Dus daar grapten ook al wat vrienden over dat ze zeiden van, nou, je krijgt de onderwerpen in je schoot geworpen. Helaas, helaas, dat is inderdaad waar. En hierna gaan we weer gewoon verder in de chronologische volgorde. Dus dan gaan we weer terug naar zo ongeveer kerst. En dan moeten jullie heel lekker lang in spanning zitten wachten wat we gaan doen. Wel of geen behandeling. En dan kunnen wij in alle rust en ruimte gaan bezien wat wijsheid is. En wat, wat voor ons de juiste keuze is. En waar wij ons het prettigst bij voelen. En dan ja, hoop ik dat jullie me erin steunen. En als je dat niet doet, dat je het voor je houdt. Of dat je het op een vriendelijke manier zegt. Of ja. Als ik mijn keuze gemaakt heb, heb ik er niet zo heel veel behoefte aan. Dat daar heel erg hard aan getwijfeld wordt door alles en iedereen. En tuurlijk, je mag me alle vragen stellen hoor. En als je denkt van, goh, ik vind dat echt niet verstandig. Natuurlijk mag je dat zeggen. Natuurlijk mag je het me zeggen als je het niet verstandig vindt. Ja, dat mag. Maar denk niet dat je me ermee kan overtuigen. Misschien is dat beter. Probeer me niet te overtuigen met dat ik het verkeerd heb. Want we hebben er echt goed over nagedacht. En we hebben er echt met heel veel artsen over gesproken dan. En waarschijnlijk bel ik dan ook echt nog wel even Amsterdam op om te checken of dit een verstandig plan is. Het is niet iets wat we in een opwelling besluiten en dan doorzetten. Het gaat niet over één nacht ijs. En ja, wij... ik neem deze hele podcast op voor mijn kinderen. Ik neem dit soort besluiten ook echt met hun in mijn achterhoofd. Durf ik het aan om een kankerbehandeling over te slaan? Want ik wil heel graag nog heel lang een mooie, stoere moeder zijn. Met niet alleen een badass litteken in mijn nek, maar ook gewoon in goede, vrolijke, fijne gezondheid. Dus ja. Ik wens mezelf heel veel wijsheid toe. En ik wens nog steeds dat het een korte podcastserie is. Maar haar wordt dus noodgedwongen wel iets verlengd.
Wil je me helpen? Like en deel deze podcast dan. Wil je meer van me zien, horen en lezen? Volg me dan op Instagram @zora.libre. Tot snel!